benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Het was een week waarin het nieuws vooral van buiten Washington kwam. Zo is de VS nu door de grens van een 500.000 coronadoden gegaan.
500.071 dead. That's more Americans who have died in one year in this pandemic than in World War I, World War II en the Vietnam War combined.
Ook was Texas bevroren en lag daardoor Cancun Cruise onder vuur toen hij de zon opzocht. Dit is aflevering 65 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de Amsterdamse dépendance van Studio Hammelburg. Ik heb net, Jan, omdat het zo lekker weer is hier, maar eens een glaasje frisdrank, suikervrije frisdrank van een bekend Amerikaans merk ingeschonken.
Oh, wat goed. Je blijft in stijl. Dat is mooi. Amerikaans merk. Ja, ja, ik zit hier aan mijn eettafel in Washington D.C., Jan Posma. En ik heb een kopje wat minder sterke koffie gezet deze keer, Bernard. Want zo'n week was het wel een beetje iets meer ontspannen. Maar ik ben er wel helemaal klaar voor. Jij noemde al het lekkere weer. Daar maak je mij al een beetje jaloers mee. Want hier is het nog een beetje koud en nat. Hoe was jouw week?
Nou, het is voor eigenlijk heel saai. Het leven is saai. En nou, daar komen we direct misschien nog wel even over te spreken. Maar het grootste nieuws, Jan, wat ik te melden heb, is dat ik naar de kapper mag volgende week.
Kijk, gefeliciteerd.
Ja, dus kun je een beetje voorstellen, die lockdown wordt toch voortgezet. En de avondklok ook. En er is wel iets van verlichting, vooral scholen. Dat is belangrijk om te zeggen, hoor. Omdat ik ben dan door de schoolgaande kinderen heen. Maar ik weet hoe het is als je dat soort toestanden hebt. Dus voor heel veel ouders is het wel een beetje een opluchting. En voor de rest, ja, in het nieuws hebben we toch heel erg veel gekeken naar de ontwikkelingen in corona. En ik heb een beetje de indruk dat wat Nederland betreft, ik noem het maar even zo, dat je de fietsers die door rood rijden fase ingaat. He, dat is typisch Nederlands beeld. Een fietser die zich niets aantrekt van een rood stoplicht. Dat begint hier een beetje te komen met al die coronaregels. Mensen die denken, nou,
hoe bedoel je dat mensen niet meer die regels gaan volgen? Nog wel goed uitkijken, maar dan toch door dat rode licht rijden?
Ja, precies. Ah. En denken, nou ja, ik ben jarig, weet je wat. Ik nodig wel 2 of 3 mensen uit, kan mij het schelen. En van dat soort dingen. Dus je ziet dat verslappen. En de mensen zeggen dat ook tegen elkaar. En dat is ook wel een beetje het gesprek van de dag. Er wordt ook gewaarschuwd door allerlei bekende zeggen mensen van het Centraal Cultureel Planbureau. Van kijk nou uit wat je doet. Met dat te veel op slot houden van de maatschappij. Ja, het is een hele rare gedachtensprong. Maar het is een beetje wat Trump zei aan het begin, weet je nog wel, van die crisis. Van we moeten hier zo snel mogelijk af. Ja. De economie moet open. Een land kan niet op slot blijven. Nou, er is toen heel veel kritiek op gekomen, maar daar heb ik het nou even niet over. Maar dat gevoel, dat zie je toch postvatten, hoor. Ook in Nederland.
Mm-hmm.
En jou, vertel, wat maak je allemaal voor spannende avonturen mee in het altijd bruisende Washington?
Je zet er mooi op. Het was hier ook heel stilletjes en rustig dit weekend. Maar dat was ook alweer iets, dat bracht iets grappigs met zich mee. Want mensen keken hier een beetje om zich heen van, wacht eens even, zo stil hebben we het echt al lang niet meer gehad. Er stond een mooi stuk over in de New York Times met als kop, heeft Washington zojuist een echt weekend gehad. En daar werden allerlei politici en journalisten aan het woord gelaten. Die allemaal zeiden van ja, we hebben veel meer ademruimte eigenlijk. Dit was het. We hebben nu voor het eerst echt het gevoel dat we een weekend hebben gehad. Waarbij ik gewoon eventjes Netflix aan kon zetten. Even kon gaan vissen. En daar moest ik heel erg aan wennen, zeggen die mensen dan. Niet constant op je telefoon kijken of er weer een relletje was. Geen ruzie. Geen tweets natuurlijk. Dus het was eigenlijk stil in Washington. En ze beschreven dat wel mooi. Bagels over Bannon, grandchildren over golf en church over coffee.
Ja.
Ken je hem nog? Dat ja, gekke tweetje van Trump.
De gekste tweet uit de geschiedenis misschien.
Precies.
Ja. Jan, laten we dan toch maar even serieus beginnen met de coronacrisis. 500.000 mensen zijn er in Amerika overleden. Geen enkel land waar zoveel slachtoffers zijn. Het is echt overweldigend in alle opzichten. Hoe kijken ze in Amerika naar dat nieuws?
Ja, ik heel interessant wat jij net zegt over de situatie in Nederland. Want als je dat dan met Amerika vergelijkt, dan ja, je hebt dat ongelofelijke aantal van 500.000. En dat wordt is dan ook wel groot in de media. Dat heeft bij elke krant heeft dat dit weekend of na het weekend wel op de voorpagina gestaan. Maar je merkt toch dat het ook wel abstract blijft. Dat heeft er misschien ook mee te maken dat mensen... Het is voor veel mensen ook nog steeds ver weg. Als je niet iemand kent die erdoor is overleden... Dan betekent het natuurlijk niet echt wat voor je, die 500.000 doden. En op dit moment gaat het aantal besmettingen ook weer omlaag op heel veel plekken. Dus het gaat eigenlijk niet zo heel slecht op dit moment. Of in ieder geval beter. Dus dat maakt het dan een wat gek. Situatie dat ik kan me nog herinneren dat we afgelopen zomer toen gingen we over de 200.000. Dat was toen echt wel een groot moment. En in de 100.000, nou ja, al die mijlpalen, die trieste mijlpalen, waren allemaal waren grote momenten. Er werden allemaal vlaggetjes hier op de Mol neergezet om dat te herdenken. Nu Biden heeft een herdenking gehouden. Daar stonden allemaal kaarsen bij het Witte Huis. Dat was een moment van stilte. De klokken werden hier geluid van de kathedraal hier. Dus het werd echt wel gemarkeerd. Maar tegelijkertijd denk je dan van ja, zijn mensen hier nou heel erg mee bezig? En dat weet ik dus niet zo goed. Ik heb het idee toch niet zo. En ook wel opvallend met wat jij net vertelt over dat door rood rijden. Hoe kan je dat dan in die fietsmetafoor stoppen? Misschien een extra bel op je fiets of een extra rem misschien wel. Maar hier wordt nu geadviseerd, we moeten hier nog altijd een gezichtsmaskertje dragen. Hè? Als we de deur uitgaan. Ze zeggen nu hiervan, doe er dan twee op in plaats van één. En pak bijvoorbeeld een medisch masker en doe daar dan zo'n ander weggooi verpleegstersmaskertje overheen. Dan zou het echt een stuk veiliger zijn als je de supermarkt ingaat. En dan kan je echt veilig over straat. En dat is wel echt, denk ik, een heel groot verschil met Nederland nog steeds. Dat ze hier zeggen, maskertje erbij. Terwijl in Nederland, ja, daar zie ik nog steeds heel weinig plaatjes van mensen die met een masker over straat.
Nee, nou, ik moet zeggen, daar waar het moet, dus bijvoorbeeld in winkels of in een winkelcentrum, daar is echt iedereen wel, heeft een masker op hoor. Je ziet ook mensen die in een lift stappen, die doen keurig masker om en zo. Dus het is wel, het is wel doorgedrongen. Het is niet omdat mensen er echt in geloven, daar heb ik nog altijd mijn twijfels over. Maar omdat ze aan elkaar willen laten zien dat het aan hun niet zal liggen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus ja, ik geloof er niet in, maar ik doe zo'n ding op, zodat jij de ander gerust bent. Dat ik je niet loop te besmetten. Dat idee van die dubbele maskers. Kwam dat van Fauci? Ik geloof het wel, hè? Dr. Fauci?
Ja,
ik las dat. Dat is niet de eerste, de beste. En waarschijnlijk bedoelt hij, als je echt wil dat je masker werkt, dan moet je ook een echt masker dragen. En dan kun je dat andere eroverheen doen als een soort van, schijnvertoning. Maar je hebt eigen...
Nou ja, ik geloof zo'n medisch masker, dat zou dan jou beschermen. Ja. En dat andere weggooimaskertje, dat zou dan de ander beschermen. Okay. Dat is het idee.
Oké. Nou ja, goed. Ik zie het niet zo snel gebeuren. Doen mensen dat dan ook?
Ja, dat vind ik dus opvallend. Ik ga binnenkort ook zelf, deze week ga ik nog het vliegtuig in. En ik moet zeggen, daarvoor heb ik dus speciaal dus even zo'n K95-masker, zo'n medisch masker, een paar van op de kop getikt. Dat is nog een heel gedoe trouwens om die dan te vinden, want er wordt veel nagemaakt en ze zijn niet te krijgen. Maar voor in het vliegtuig ga ik die toch maar even opzetten met dan inderdaad zo'n ander maskertje eroverheen. En op straat zie je het ook hoor, mensen... ik heb het gevoel een beetje mensen in wat meer de risicogroepen, dus een beetje op leeftijd, die doen het. En het valt me op televisie ook wel op dat Biden, die doet het al, die deed het in de campagne al. Toen viel me dat echt op, van hey, hij heeft er 2 op, waarom is dat? En ik zie nu ook bijvoorbeeld journalisten die in het Capitool werken, die hebben nu ook allemaal grotendeels 2 maskers op. Dus het krijgt echt wel navolging.
Ja.
Maar ja. Gedeeltelijk zal het ook zijn, wat jij zegt, een beetje uit het sociale. Van aan mij zal het niet liggen, ik doe mijn best. Maar uiteindelijk, ja, werkt het? We hebben geen idee.
We hebben geen idee.
Ik heb geen idee.
Ja, maar baat het niet, dan schaadt het niet. Behalve dan, jij bent ook een brildrager. En ik ook. En ik word dus helemaal gek van het beslaan van mijn bril. Dat is voor mij mijn enige bezwaar tegen die maskers.
Ja,
want daar word je echt af en toe... Je wordt er wel open van.
Ja,
nou goed. Jan, kwam Biden met zijn grote corona-hulpplan. En dat gaat nu eind van de week. We nemen dit zoals gebruikelijk weer op dinsdagavond Nederlands tijd. Eind van de week gaat dat plan door het Huis van Afgevaardigden. En dan wordt het in vrijdag of in het weekend wordt het gestemd. En dan moet het naar de Senaat. Komt het allemaal ongeschonden door?
Ja, dat is een goede vraag. Dat Huis van Afgevaardigden, dat lijkt allemaal wel zo te lukken als je het allemaal zo hoort. En de Democraten hebben daar de meerderheid en die hebben ook al aangegeven van we gaan dit gewoon doen. Ik hoor dan wel dat er ook voor de Senaat dan toch nog wel wat dingetjes ter discussie staan. Waaronder dat minimumloon wat Biden er ook door wil krijgen van $15 per uur. En dat is iets waar ook bijvoorbeeld, we hebben het al eerder over hem gehad, die Manchin, die democratische senator, die zegt daarvan, die komt uit West Virginia, conservatieve achterban heeft hij ook, dus die moet een beetje naar beide kanten kijken. En die zegt van ja, dat is eigenlijk wat te veel hoor, die $15, dat kan ook wel wat minder. Dus daar, dat is nou een van die onderwerpen, dat hoort niet echt bij corona. Dat is eigenlijk iets wat die democraten er ook even extra doorheen willen sluizen op deze manier. En dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden.
Ja, nou, er zijn een paar dingen die ik daarover bedacht in de eerste plaats. Het compromis zou er in kunnen zitten dat heel veel economen zeggen, het verschilt gewoon per staat. Het hangt van de levensstandaard af. En in sommige staten kun je met wat minder wel rondkomen en in een andere staat is die $15 echt wel zo ongeveer het minimum wat een mens moet hebben. En dan ga je nog uit van 2 verdieners ook, op zijn minst. Dus misschien zit het compromis erin dat ze zeggen, nou oké, we maken het niet verplicht in dit stadium voor alle staten, maar het is een advies aan staten die dat kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En daarvoor, denk ik, is er dan ook wel weer enige sympathie aan republikeinse kant. Want vergeet niet, ook Trump was en is altijd een voorstander van een stevig minimumloon. Dus er zit nog wel enige sympathie voor het idee. Alleen, de scherpe randjes moeten er even af. En overigens, ja, ik weet niet of je dat wel eens hebt zitten uitrekenen, maar het is nog steeds armoede, vind ik.
Ja.
Hè?
Ja,
dat minimumloon.
Ja. Nee, je zit nog steeds dat je er met 1 baan waarschijnlijk niet komt als je een gezin hebt.
Nee.
Dat, wel interessant wat je zegt ook trouwens over dat onderscheid maken. Want het zou inderdaad iets kunnen zijn waardoor zo'n Manchin bijvoorbeeld zou kunnen aansluiten. Dat is nou ook zo'n... zo'n argument wat steeds vaker te horen is bij de hulpchecks van nu dan Biden en in het verleden van Trump. Dat hoor ik steeds meer ook dat daar dan een beetje diezelfde kritiek op is van ja, dat moeten we veel meer per regio of zelfs per persoon moeten we veel beter bepalen, veel meer op maat maken hoe die hulp moet zijn.
Ja.
Zodat niet iemand $600 krijgt die eigenlijk het meteen op de bank zet, want die heeft het niet nodig. Maar dat we juist naar bepaalde regio's, bepaalde inkomensgroepen gaan kijken. En dat is eigenlijk hierbij ook een beetje. Dat one size fits all, dat werkt eigenlijk niet zo goed.
Nee, alleen het alternatief, het echte uitrekenen voor een paar 100 miljoen mensen. Ja, dat is ook een enorme kostbare affaire. Dus ik zie het ze niet doen.
Ja, precies. Nee, dan die kleine overheid die de Republikeinen ook zo graag zien. Dat werkt dan niet, nee. Hè? Daar een beetje over gesproken, over de rol van de overheid, Bernard. Jij noemde net in het begin al eventjes Texas. Ja, het was voor mij echt weer zo'n moment, dat heb je zo af en toe, waarop Amerika voor mijn gevoel even op zijn snuffert gaat. Waarop de overheid even op zijn snuffert gaat. De trotse Texas in dit geval, dat altijd alles zelf wil doen, hè, zonder inmenging van Washington. Dat werd eigenlijk overvallen door de kou. En toen, ja, toen ging eigenlijk van alles mis.
Ja, maar dan ook alles. Met meer dan 20 doden, hè? Om maar even te beginnen.
Ja.
Zijn gewoon mensen doodgevroren. Ja, het is een probleem, niet alleen in Texas, maar je ziet het eigenlijk op heel veel plekken in Amerika. Dat ze hebben een elektriciteit en ook een gasnet. Als het er is, dat is lang niet overal. Ja, dat lijkt uit de middeleeuwen te komen. Ik heb jarenlang ten noorden van New York gewoond, in de provincie Westchester. Dat is een redelijk welvarende provincie. Er was ook alles bovengronds, tot aan de huidige dag is dat zo. Dus al die elektriciteitskabels, die lopen dan van die paaltjes. En ik weet niet hoe het bij jou is, het zal in de stad wel meevallen.
Ja, sommige van die stegen, dan zie je ineens dat inderdaad, er lopen dan 20 kabels, ja, die lopen dan, ja, langs een muur.
Ja, en dat is dan, ja, de elektriciteit. Dat is ook vaak de kabel van je internetaansluiting. En allerlei andere kabels voor weet ik wat, die daar allemaal langs lopen. En dan zit dat op een beetje knullige manier op van die palen geslagen. En daar staan dan ook transformatorhuisjes op. En dat zijn vaak hele ouderwetse types transformator. Dus wat ik letterlijk heb meegemaakt, is dat bij mij in de tuin destijds een eekhoorn op zo'n transformatorplekje stapte. En dan hoorde je een enorme knal. Dat was buitengewoon triest voor de eekhoorn. Maar de hele buurt had geen elektriciteit meer. Zo zit het in elkaar. Nou, ik ben er wel eens ingedoken. Wat speelt hier nou eigenlijk? En het heeft te maken met een paar dingen. In de eerste plaats gewoon een kwestie van geld. In de tweede plaats hebben Amerikanen de neiging om iets pas te repareren als het stuk gaat. Dus zolang het werkt, blijf je er vanaf, hè, onder de term if it ain't broke, don't fix it. Dus ze doen heel weinig aan preventief onderhoud bijvoorbeeld. Eigenlijk helemaal niks. En in sommige gebieden, ik weet eigenlijk niet hoe dat in Texas is, maar in sommige staten speelt dat, bijvoorbeeld in Californië, er is aardbevingsgevaar. En bij aardbevingsgevaar wil je de elektriciteit liever niet in de grond. Want als die grond gaat schuiven, dan is de ramp niet te overzien. Dat is bijvoorbeeld ook een reden waarom ze in het zeer geavanceerde land Japan ook heel veel bovengrondse leidingen hebben. Dus het is niet alleen maar knulligheid, er zit ook iets van overweging in. Alleen je zou zeggen, ja, bij elke grote storm, je kunt erop wachten, hè. In Texas is het nu echt een ramp geworden. Maar ik in de tijd dat ik in Westchester woonde, hadden we minstens 2 of 3 keer per jaar een week geen elektriciteit. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Je keek er bij wijze van
spreken. Een week
ook echt. Ja, rustige week. Je keek er bij wijze van spreken niet eens meer van op.
Wauw. En hoe loste je dat dan op? Had je een noodaggregator in de...
Nee, ik niet. Ik naast het huis staan. Nee, als het normaal weer was, dan viel het allemaal wel mee. Maar ik ben wel eens in de winter naar een hotel gereden. Omdat het eerst, we hadden een open haard. Dus dan probeer je nog een tijdje. Maar ja, je weet, dat ziet er leuk uit. En het is gezellig, maar echt warm. Je krijgt een warme buik en een ijskoude rug, zou ik maar zeggen. Dus dat hielp ook niet. Dus ik ben wel eens naar een hotel gegaan om te wachten tot het voorbij was.
Ja, ja. Ja, en dat is toch iets. Dat heeft misschien ook te maken met de grote afstanden die er af en toe moeten worden afgelegd. Door ook die elektriciteitskabels. Maar het blijft iets ongelooflijks. Dit valt eigenlijk ook onder die infrastructuur. Hè, waar Trump het dan over had. Van dat moet verbeterd worden. En wat maar niet gebeurt. Dit zijn dingen, die houten palen. Die er ook uitzien alsof ze daar al 40 jaar staan. En dat er nooit een likje verf over is gegaan. Of wat dan ook. Er moet gewoon wat gebeuren, ja, toch?
En sterker nog, ze staan er 40 jaar. En er is nog nooit een likje verf overheen gegaan.
Nee, precies.
Ja.
Ja. Hey, en wat mij ook meteen aan Texas specifiek dan opviel, je kreeg gelijk die politieke discussie. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Maar nog voordat we ook maar in de buurt van een oplossing komen, die mensen zaten allemaal nog half bevroren in hun huizen, koud te lijden. Toen al was er gelijk ook ruzie over de politieke kant ervan. Iedereen gaf elkaar ook de schuld eigenlijk. En wat ik heel opvallend daarbij vond was de wat conservatievere hoek, de republikeinse hoek, die zeiden meteen, waaronder de gouverneur ook, van het zijn de windmolens. De windmolens hebben het gedaan, want die waren helemaal vastgevroren. En zonder die energie, nou, je ziet het wat er dan gebeurt. Die Green New Deal, daar moeten we echt nooit aan beginnen. Want als het even vriest en we zitten allemaal in de kou. Maar meteen werd ook wel duidelijk dat in oliestaat Texas, dat daar maar 10% of ietsje meer geloof ik van de energie uit de duurzame energie, zonnecollectoren en windmolens komt. En dat ook bijvoorbeeld de kolencentrales stil lagen, want daar waren ook allerlei onderdelen van bevroren of deden het niet meer en buizen waren gesprongen door de kou. Maar voordat we ook maar het konden hebben over van hoe gaan we die mensen helpen, was het al ruzie.
Ja. Ja, natuurlijk. Maar goed, ze zien nu, ik denk, in zoiets als dit, hè, want jij zegt het precies zoals het is, is zo'n trotse staat die onafhankelijk wil zijn en zich altijd zelf wil redden. Als daar iets misgaat, ja, dan kun je wachten op de blame game, ligt altijd aan een ander. Hey, over blame game gesproken, Jan, Ted Cruz, de senator.
Ja.
Of moet ik zeggen Cancun Cruz?
Die ring to it, hè?
Die ging de fout in, toch?
Ja, joh, ik moet ten eerste maar even zeggen, een senator kan natuurlijk in zo'n situatie niet meteen heel veel doen. Die staat natuurlijk niet gelijk bij de oplossing. Maar je verwacht toch ook dat een politicus er is voor zijn kiezers op zo'n moment. En deze man, die Cruz, die kennen we ook goed. Hè? Die heeft altijd de mond vol over waarom Amerikanen Washington zo haten. Hè? Die zakkenvullers daar die alleen maar aan zichzelf denken. Nou, die crisis, die was nog maar net gaande. Of hij stapte op het vliegtuig naar Cancun in Mexico. Naar de zon, met zijn gezin. En natuurlijk werd hij meteen herkend. Als je als senator van Texas in Texas op het vliegtuig stapt, dan zien mensen dat meteen natuurlijk. Foto's die verschenen op social media, op de nieuwsites. Je zag hem ook een beetje af en toe kijken. En hij zei later van ja, op dat moment had ik eigenlijk door van wacht even, dit was niet slim. Het ontplofte hier echt. Dit was echt een rel. Niemand kon dit eigenlijk in eerste instantie geloven dat hij zo dom was geweest om dit te doen. Omdat het natuurlijk helemaal niet goed uitziet. En hij heeft toen vervolgens eigenlijk het eerste vliegtuig weer teruggepakt. En zei toen voor de camera's, ja, ik wilde eigenlijk alleen maar mijn kinderen wegbrengen. Die zeiden van, joh, we zitten hier in de kou en papa, we hoeven toch niet naar school. Kunnen we niet op vakantie? Dat was het verhaal dat hij erbij gaf. En ik wilde ze alleen maar even wegbrengen. Het was gelijk mijn plan om meteen weer terug te komen. Nou, daar werd natuurlijk ingedoken en dat ticket dat is die ochtend nog aangepast. Dus dat zat toch even wat anders. Het was, ja, we hebben er hier echt wel om gelachen ook, want het was een relletje zonder consequenties eigenlijk. Hè. Het was een keer een rel zonder dat er heel veel ernstige dingen bij gebeurden. En ook die Cruz Bernard, die is geloof ik daarna wel 10 keer voor de camera verschenen om flesjes water uit te delen, om te helpen met hout hakken. Ik heb nog nooit zoveel aan het werk gezien. Dus dat was even een grappige noot.
Om het goed te maken. Ja, dat is het ook. Maar ik zit dan ook te denken, de grootste fout denk ik die hij heeft gemaakt, het feit dat hij het deed was dom. Omdat hij tegen de mensen in zijn eigen staat zegt, ik ga er even tussenuit. Dat is al een verkeerd teken. Maar het argument, ik deed het voor mijn dochters. En op zo'n moment denk je dan als burger van zo'n staat, wacht even, we hebben allemaal dochters en zonen en oma's en opa's. Dus moeten die dan eigenlijk niet ook allemaal even lekker naar de zon, meneer Cruz? Dus dat was volgens mij de grootste fout die hij heeft gemaakt. Het argument van ik deed het voor mijn dochters, ja, hoeveel stommer kun je het maken?
Nou, er werd ook meteen gezegd van, oh, nu geeft hij ook nog een keer zijn dochter zijn schuld. Ja. In plaats van dat hij zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja, dat is dan ook weer zo. Ja. Ja, hey, en er was nog een, ja, toch wel een verrassing afgelopen maandag, Bernard. Het Hoge Rechtshof oordeelde over Trumps belastingaangiftes. Daar hadden we lang op gewacht op die uitspraak. Ik geloof dat we al meer dan 4 maanden daar naar zaten te kijken van wanneer komt dat nou een keer. Hun oordeel is dus, Trump mag die belastingaangiftes niet geheim houden. En dus kunnen ze in Manhattan nu aan de slag eigenlijk.
Ja. Ja, dat is een onderzoek dat wordt gedaan door Cyrus Vance, de openbaar aanklager in de provincie New York, want zo heet dat dan officieel. Hè? En dat gaat over een zaak die aan het rollen is gebracht door de afkoop van die twee vrouwen, weet je wel, die zwijggeld kregen.
Stormy Daniels.
Ja, die zwijggeld kregen omdat Trump vreemd met ze was gegaan. En vervolgens is hij daar verder ingedoken en ontdekte allerlei dingen die ook in andere rechtszalen al worden bekeken. Namelijk de opmerkelijke taxaties van zijn bezit. Als hij belastingaangifte moet doen, is het niks waard. En als hij een lening van de bank wil, dan is het een vermogen waard. Daar komt het op neer. De vraag is of dat nou allemaal zo erg is, Jan. Dat hangt er nog maar vanaf, want er zijn meer zakenlui die dat doen. Laat maar zo zeggen. Maar goed, hij wordt er dan. Maar dit is niet verder dan een grand jury. En dat is dus een burgerjury of een onderzoeksjury. Dat is waar elke zaak aan moet worden voorgelegd voordat het een zaak wordt. Dus die krijgt een grand jury en die krijgt als opdracht alleen maar om de vraag te beantwoorden of hier sprake kan zijn van een misdrijf. Dat is het enige. En dat gebeurt alleen maar door de aanklager. Er mag dus geen verdediging aan het woord komen. Dus meestal lukt dat ook wel. Ik hoorde een vriend van mij, die was vroeger rechter in New York. En die zei altijd, een beetje handige aanklager kan een broodje kaas in staat van beschuldiging stellen. zo makkelijk is. Maar goed,
er is geen tegengeluid.
Er is geen tegengeluid. Nee, dus je hebt een goede kans dat die grand jury zal zeggen, nou, hier is reden tot. Dit zou best een zaak kunnen zijn, maar dan moet Vance dus eigenlijk de zaak nog helemaal beginnen.
Ja, dit is weer een stapje, maar dit wordt nog steeds een lang verhaal.
Ja, en zoals de New York Times schreef, het gaat waarschijnlijk om miljoenen velletjes informatie die ze allemaal moeten doorspitten. Dus het is nog even een klusje. En dan heb je natuurlijk ook. Er komen allerlei andere vragen bij, maar goed, hoe dan ook. Het is voor Trump een enorme klap in het gezicht. Want ja, die dacht, ik heb daar net 3 rechters geplant die helemaal op mijn hand zijn. En wat gebeurt er? Dit besluit wordt zonder verdere toelichting gegeven. Wat doorgaans betekent dat het unaniem is. Dus ook die 3 vriendjes hebben gewoon meegestemd.
Ja, precies. Ze hebben hun werk gedaan dus eigenlijk. In ieder geval de schijn dat er dat zij in de zak van Trump zouden zitten, dat hebben ze hiermee.
Nee, maar we moeten wel even uitkijken dat we niet net doen alsof Trump nu al wordt opgeknoopt door een of andere rechtbank. Dat duurt echt nog even hoor.
Mm-hmm. Ja, en ook, want ik merkte in Nederland daar ook, ik kreeg meteen berichtjes van mensen. Oh, is dit nou het moment dat we die papieren in kunnen zien? Dat is het ook niet helemaal, hè? Of helemaal niet eigenlijk. Want die grand jury die heeft een geheimhoudingsplicht. Wat daar naar boven komt, dat mag niet meteen naar buiten worden gebracht. Het is niet zo dat wij volgende week ook de belastingpapieren van Trump in kunnen kijken. Dat is nog ver weg.
Nee, maar als het een rechtszaak wordt. En nogmaals, dit is alleen nog maar de openingsset, hè, die grand jury. Maar als die grand jury zegt, ja, wij zien een misdrijf, dan begint Vance een officiële aanklacht voor de rechtbank. En dan komen er ook verdedigers. En dan hebben ze wat dan in het Amerikaanse recht heet disclosure. Dus dan hebben ze de plicht om aan elkaar te geven wat ze hebben aan materiaal. Ook aan getuigen. En als het dan moet. Jan, ik moet zien dat het dan geheim blijft hoor.
Ja, dat is waar. Ja, dat
dus
is
ik denk dan, dat het, uit, ik denk dat het en, uiteindelijk wel in de openbaarheid komt.
Ja, duurt alleen nog eventjes.
Ja.
Ik krijg ook dan veel berichtjes van mensen die zeggen van, gaat dit nou het moment zijn dat we erachter komen of er geld uit Rusland is gekomen of van de maffia of wat echt de spannendste verhalen. dat hopen wij natuurlijk ook. Want dat soort spannende verhalen, dat wil je graag vertellen en meemaken. Ja. Maar wat denk je nou? Wat zou er realistisch gezien in kunnen staan?
Ik denk dat het vooral gaat over die taxaties. Ik bedoel, dat klinkt allemaal heel suffig, maar ik denk dat het daarom gaat. En ook om andere dingen. Het feit dat zijn kinderen miljoenen kregen aan wat dan heet consultancy fees. Dus dat was heel prettig voor die kinderen. Maar het is ook weer aftrekbaar van de... op de balans komt dat dan als kostenpost. Dus er werden allerlei kosten gecreëerd. Ja, ik weet niet hoe misdadig dat is, zal ik maar zeggen. En heel veel bedrijven doen dat. En zeker familiebedrijven, die kunnen dat ook vaak heel makkelijk doen. Want ja, tenslotte, het zijn familieleden. En die mogen dan ook op de salarissen, bij de salarissen. Maar ik denk dat het vooral daarom gaat. En die vraag, ja, die vrouwen die zijn afbetaald. Waar kwam dat geld dan vandaan? Kwam dat uit de partijkas? Ja. Of kwam dat uit zijn privérekening? Of kwam dat uit het bedrijf? En hoe is dat in de boeken gekomen? Aan de andere kant, die Deutsche Bank en Mazaar, want dan gaat het dan om met het accountantskantoor, die Deutsche Bank is gewoon krediet blijven geven, heel lang. En Mazaar heeft jaar in jaar uit de jaarstukken goedgekeurd. En die zijn niet van de straat, dat accountantskantoor. Dus ik komen daar nu grote onthullingen uit? Nee, misschien hooguit iets meer inzichten over wat die man nou waard is. Want er zijn allerlei speculaties over. Maar al die spannende vragen over, kwam er nou geld uit, weet ik veel wat voor loes regime. Ik geloof er helemaal niks van, Jan, dat in deze kwestie bovenkomt.
Nee, nou, moeten we toch nog even geduld hebben dus.
Ja, hey Jan, we hadden het afgelopen donderdag over in BNR de Wereld, over Rush Limbaugh. Die hele beroemde talkshow host, eigenlijk de koning van de Amerikaanse talk, wordt hij vaak genoemd. En ook wel het boegbeeld van rechts-Amerika. Je hoorde hem al vanaf de jaren 90 door de autoradio. Maar er waren ook heel veel mensen die in de laatste jaren gewoon online of via andere media zijn gaan luisteren. Een hele bijzondere, onvergetelijke man. En ook wel een beetje de maker, denk ik, van het idee van rechtse radio en televisie.
Welcome to the Rush Limbaugh program, otherwise known as the Limbaugh Institute for Advanced Conservative Studies, the Doctor of Democracy.
The only way liberals win national elections is by pretending they're not liberals. Women should not be allowed on juries where the accused is a stud.
Find for me the latest case of homeless starvation.
Evidence refutes liberalism.
If the spotted owl cannot adapt to our superior evolution, isn't that nature?
Ja, dat waren dus fragmentjes uit The Daily. Dat is de podcast van de New York Times. Die had een paar van zijn ruwste uitspraak op een rijtje gezet.
Ja, okay. Een paar hoogte dan wel dieptepunten.
Jij hebt ze allemaal door. Wat waren dit nou voor een momentje? Wat hoorden we net?
Ja, nou ja, dit is denk ik typisch Limbaugh. Dus ik heb wat fragmentjes die inderdaad de New York Times al wat had verzameld. Ik heb daar een paar van gekozen en achter elkaar gezet. En die man, dat is zo'n aparte mix van een hele goede radiomaker. In de zin van dat hij heel goed snapte wat zijn publiek wilde horen. Hoe hij op zijn publiek in kon spelen. Echt een ongelooflijk radiotalent eigenlijk. Gecombineerd met ook een soort populistisch talent en een beetje dat shock doc gevoel wat ook in die periode opkwam. Hè? En dat zit hier ook wel in. Een paar wat controversiële dingetjes. Dingen waar de linkse Amerikanen heel boos van worden. Dat hij dan zegt, wat was het, de gespikkelde nachtuil, dat die overlijdt omdat wij zoveel nieuwbouw plegen. Nou, is dat dan niet gewoon, wij zijn ook onderdeel van de natuur. Is dat dan niet gewoon evolutie? Wat is het probleem nou helemaal? Nou ja, dan heb je natuurlijk een heel groep, de Amerikaanse GroenLinks kiezer, die heb je dan op de, de kast natuurlijk. En zo waren er altijd, hij had een show van 3 uur lang, momenten, ik moest af en toe echt om hem lachen. Hij kon echt heel grappig zijn, maar je kon ook af en toe echt boos van hem worden, want hij zei ook racistische dingen. Hij zei seksistische dingen. Ik moet altijd iets wat mis bijgebleven als iets heel negatiefs was, hoe hij ook onderdeel was van die Burfer organisatie of beweging, moet ik zeggen, hè, waar Trump ook onderdeel van was, die dan zeiden van Obama is niet in Amerika geboren, maar in Kenia, dus hij kan geen president zijn. Hij heeft dat ook lang volgehouden en hij draaide dan ook tijdens Obama's presidentschap bepaalde racistische liedjes over Obama die echt gewoon niet konden. Dus het is echt iemand van uiterste, maar die ongelooflijk een ongelooflijk grote achterban achter zich had. Ja,
en hij deed het, al die dingen, heel bewust en expres. En hij was een grootmeester in het wrijven van zout in wonden, vond ik.
Ja, dat is mooi gezegd.
Echt,
ja.
Grandioos zoals hij dat deed. Filijn, geestig, verwerpelijk in onze, ik zal maar zeggen, liberale smaak. Allemaal dingen, zoals jij zegt, dingen die die echt niet konden. Hij heeft wel, ik zeg, hij heeft een cultuur gecreëerd. Een heel nieuwe vorm van media komt echt bij hem vandaan. En ik denk nog steeds dat Fox News in deze vorm niet zou hebben bestaan als Rush Limbaugh daar niet de basis voor had gelegd. Voor die vorm van mediawerk, hè? De combinatie van die hele lange breekachtige toespraken, tekeer gaan over iets, een onderwerp inzetten, zoals de waanzin van willen vechten voor vrouwenrechten, ik noem maar wat. En dan rustig 20 minuten daarop door en dan anderen erbij halen die het met je eens bent om dat te bevestigen. Het is een methode die enorm succesvol is gebleken.
Ja, ja.
En misschien heb ik...
Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat Fox News, dat is, als je dat nu ook kijkt, dat is eigenlijk gewoon een kopie daarvan. Ja. Niet dat je de nuance opzoekt of dat je twee kanten laat horen of de discussie aangaat. Dit is echt de rol van de cheerleader eigenlijk. Ja. Van wij zijn rechts, wij zijn conservatief. Dat is wat wij je gaan vertellen. Dat is het geluid dat je hier hoort en niks anders. En wij juichen alleen voor die kant.
Ja, er zeggen een aantal mensen bij Fox News, want dat is het verwarrende. Die hebben dus mensen als Hannity en noem ze allemaal op. En Tucker Carlson, die rol vervullen. Maar anderen weer niet. Dat vind ik het verwarrende altijd van Fox News. Want er zijn ook programma's waarvan ze zeggen, ik kan zien dat het een kleurtje heeft. Maar dat zit, ik zou maar zeggen, journalistiek of zo best keurig in elkaar.
Soms is het Fox News en soms is het Fox Opinie.
Ja, en dat zit daar heel duidelijk. Het is niet goed gescheiden. Maar goed, dat is hun businessmodel en dat doen ze op zichzelf goed. Maar het zou niet denkbaar zijn geweest zonder Limbaugh. En ik herinner mij, misschien heb ik het al eens verteld, maar de eerste in Amerika die echt dit soort talk radio ging uitzenden was ABC Radio in New York. En dat is later over het hele land verspreid. Bestaat al lang niet meer, maar toen deden ze dat nog. En daar had je ook allemaal, daar kwamen allemaal van die conservatieve, dit soort mensen boven. Niet zo goed als Limbaugh, maar dit soort mensen. En daar ben ik ooit de directeur gaan interviewen van wat hier nu de filosofie achter was. En die zei, filosofie, geld verdienen meneer. en ik zeg, waarom heb je dan al die rechtse mensen? Zei hij, omdat het veel beter verdient dan linkse mensen. En zij voegde er nog aan toe. Hij zei, ikzelf, ik heb er helemaal niks mee. Ik ben een overtuigde democraat. Dus dat zijn allemaal mensen die mij persoonlijk niks zeggen. Maar de kast stroomt over. Dus zo is dat allemaal begonnen.
Het werkt. Dat is het belangrijkste. Ja.
Hey, is er iemand die zo goed is als Limbaugh? Is er iemand die zijn plaats kan opvullen, Jan?
Nee, daar heb ik dus de laatste dagen, eigenlijk week, zit ik daarover na te denken. Dat is niet een mediaman, eigenlijk ook wel een mediaman. Ik moet eigenlijk, de enige, denk ik, is Donald Trump. Je noemde net al, zonder Rush Limbaugh geen Fox. Zonder Limbaugh ook geen Donald Trump, denk ik. Want het valt me ook op, alles wat ik terug heb geluisterd de laatste tijd, hoeveel die twee op elkaar lijken. Die ongelofelijke antenne voor wat er leeft onder je publiek. Die mensen heel direct aan kunnen spreken. Precies zeggen wat ze willen. Het entertainmentgehalte ook. Waar we het net over hadden. Hè, dat zout in de wonden wrijven. Dat is own the lips, zeggen ze nu. Hè, dat je de democraten even boos maken. Het komt eigenlijk allemaal. Limbo heeft het allemaal al een keer gedaan. En Trump doet het nu. Eigenlijk net zo goed. Die zijn net zo goed. Ja, zelfs de Hannity's en zo, die zie ik het niet doen.
Nee, maar ik betwijfel of Trump zo goed is. Ik zou het op zichzelf grappig vinden als hij die rol kiest. En helemaal niet onverstandig misschien. En hij zou het, alleen, wat ik in Limbo zo bewonderde, was zijn onvoorstelbaar. Hij was een meester in taalgebruik. Dus die zinnen die waren vaak zo fantastisch geconstrueerd. En daardoor zo trefzeker. Dus elke zin was echt een pijl die hij afschoot. En boem, zo in het hart van de tegenstander. En bij Trump is het meer, die wauwelt, die vliegt alle kanten uit. Dus die zou, als hij ooit zoiets doet, dan moet hij wel iemand naast zich aanvaarden. Tegen wie die kan zeggen, hou mij een beetje in de richting. Want ik moet niet alle kanten.
Heb je helemaal
want dat
gelijk
alle kanten
in.
Uitvliegen, dat is best leuk als je een uurtje naar hem luistert. Maar elke dag op de radio 3 uur lang, dat hou je niet vol.
Nee, dat is inderdaad waar. Want tijdens, je ziet het ook bij Trump speeches. Je merkt het moment waarop het publiek afhaakt. En Limbo die heeft dat moment dus niet. Nooit. Een beetje vast te houden. Ja. En die mist ook, wat Trump ook wel mist natuurlijk, is de humor. Denk ik, die Limbo wel meer heeft. Ook al was het wrange humor vaak. Ja. Maar,
ja, dat hebben we wel eens meer besproken. Dat het meest opmerkelijke vond ik in de periode Trump als president, het ontbreken van humor. Die ongelooflijke boosheid. Ik kan me niet één president herinneren die zo was. Ze kunnen wel heel erg principieel boos, weet ik veel wat zijn geweest. Maar al de presidenten daarvoor, die konden allemaal een grap maken. En hij eigenlijk nauwelijks. Dat zou hij inderdaad ook moeten leren. Als hij het mediavak weer in wil, hè, wat hij daarvoor ook heeft gedaan. Ja, dan moet hij toch iets losser worden, denk ik. Nou, speaking about Trump, Jan. De komende week is jouw favoriete bijeenkomst, CPAC. Dat is die grote conventie voor conservatief Amerika. Je was daar vorig jaar ook, herinner ik me. Of was het alweer 2 jaar geleden? Ja. Vorig jaar. En dat is een beetje het circus Trump, hè, de laatste tijd. En wat mij opviel, Trump gaat daar spreken. Dat vind ik zelf al geweldig, want het is de eerste keer dat we hem waarschijnlijk weer in een echte grote toespraak in het openbaar horen. Maar Pence, zijn vicepresident, gaat dus niet. Dat vond ik wel heel op mij. Die heeft afgezegd, omdat Trump daar spreekt. Hij zegt het niet helemaal zo, maar daar komt het op neer. En dat is dan toch, Jan, toch een beetje een teken van hoe die partij ervoor staat. Is dat nou de Grand Old Party, of is het de Party of Trump? De GOP of de POT? Wat denk je?
Ja, precies. Nou, dat is exact wat je ook in de line-up ziet eigenlijk voor CPAC dit jaar. En sowieso, het is wel een hele interessante editie. Naast dat, want het is ook voor het eerst in Florida. Dat is vanwege corona-regeltjes die hier in Washington veel strenger zijn. Dus zijn ze naar Florida gegaan, waar natuurlijk een Republikeinse gouverneur is. En daar mag veel meer. En vorig jaar rond deze tijd was ik dus inderdaad ook bij CPAC hier in Washington. En dat kwam corona net een beetje op. En toen was na afloop was dat nog wel een relletje. Want toen bleken meerdere mensen besmet te zijn geweest. Terwijl daarbinnen corona echt compleet belachelijk werd gemaakt. En dat was nog het moment waarop alle Republikeinen Trump eigenlijk napraten. En zeiden van ja, dit is alleen maar een publiciteitsstunt om mij van herverkiezing af te houden. Dus dat wordt interessant om te zien. En je ziet gewoon die duidelijke het onderwerp is eigenlijk cancel culture. Daar willen ze het over hebben. Maar eigenlijk gaat het bij alles ook over Trump. En dat Trump daar inderdaad spreekt en Pence niet. En dat alle Trump-getrouwen daar ook spreken. Matt Gaetz, dat congreslid. Eigenlijk alle congresleden die pro-Trump zijn, die komen hier ook spreken. Ted Cruz, waar we het net over hadden, die is er ook. Allerlei conservatieve clubs ook die daar zijn, die ook allemaal pro-Trump zijn. En dat blijft iets aparts, want dat CPAC, dat was de jaren voor Trump, was dat nog echt een conservatief feestje. En nu is dat dus echt een Trump-feestje geworden. En het draait echt alleen maar om Trump.
Ja. Dus het is voor iemand die probeert de partij te veroveren, is dit een prachtig moment. Want hij is er zelf, als een volgelingen, belangrijkste volgelingen. Wat kunnen we ervan verwachten? Wat denk je, verzet dit het palet van de politiek in Amerika, dit congres? Of is het iets waar we allemaal even een paar dagen van zitten te smullen of van zijn ergeren en is het dan weer over?
Ja. Nou ja, in de eerste, het is natuurlijk, laten we even nuanceren daarbij ook. Het is iets, het komt nu buiten campagnetijd. Hè? Het is een beetje een rustige periode wat dat betreft. Dus het is niet meteen qua timing het moment waarop Trump de Republikeinse Partij overneemt. Maar dit is wel weer zo'n startschot eigenlijk daarvan. Hè? Dit is zijn eerste optreden na zijn presidentschap. En hij gaat een hele duidelijke boodschap afgeven. En hij gaat eigenlijk die strijd binnen die Republikeinse Partij, daar gaat hij eventjes wat olie op het vuur gooien. Hij gaat laten zien dat hij de man van de partij is. Dat iedereen achter hem moet blijven staan. Zo wordt het ook aangekondigd. Het wordt een show of force. Dus we gaan echt Trump zien die ook zijn partij onder druk gaat zetten. En gaat vertellen van ik ben dan misschien niet meer de man op Twitter. Ik zit niet meer in het Oval Office. Maar ik ben nog steeds de man van de Republikeinse Partij. Ik ben jullie leider. Jullie moeten achter me staan. En als jullie niet achter me gaan staan, dan ga ik me tegen je keren. Dan, als jij een congreslid bent wat zich tegen mij keert, dan ga ik vervelende berichtjes naar buiten brengen. Dan ga ik tegen je campagne voeren. Dan ga ik je tegenstander steunen. Dus pas maar op. Dat is wat we kunnen verwachten.
Ik denk dat hij, en heeft hij nog gelijk in ook, vooral kijkt natuurlijk naar de verkiezingen van 2022. En dan is dit, je kunt zeggen, er is nu, het is een beetje off-season. Maar vanuit dat perspectief niet. Want dan moet je, als je dat strategisch wil doen, met grote regelmaat dit soort dingen blijven doen. Dus ik denk dat dit de opmaat is naar meer wat we van hem gaan horen in die strijd om de partij. Spannend hoor.
Ja. Ja, en hij zet de toon eigenlijk. Dat is het misschien wel meer inderdaad. Van dit is nog niet de beslissing, maar dit is wel waar de toon wordt. En hij neemt de regie weer in handen, zoals hij dat zo goed altijd kan.
Ja. Hey Jan, over de toon zetten gesproken. Wat voor toon slaan onze luisteraars dit keer tegen ons aan? jij hebt in de post gegrabbeld. Wat heb je eruit gehaald?
Zeker, ja. We hebben weer een boel leuke vragen met gelukkig een hele leuke toon, Bernard. Je kan gerust zijn. Even kijken. Jan Schmidt. Beste Bernard en Jan. Die heeft een American football vraag. En die heeft het over Tom Brady. Dat is die quarterback nu voor de... Nou, ik was het de zevende keer. Ik vond nu een beetje...
Ja, zevende keer.
De Super Bowl won.
Ja.
Dus dat is, die man is redelijk... voor een American voetbalspeler is hij enorm op leeftijd. En niemand dacht nog dat hij het kon. Maar hij kan het nog steeds. Dus hij heeft recentelijk weer de Super Bowl gewonnen. En deze man zegt nu... Jan Smit zegt nu... Zou die Tom Brady niet de ideale president zijn voor Amerika? Aangezien hij al jaren een team vol verschillende types leidt. Tom Brady is al bekend en ook zeer geliefd. En dan tussen haakjes ook gehaat.
Ja. Jij bent sportman. Ik weet er wel een paar. Zal ik eerst als niet sport...
Ja, nee, ga je gang. Okay.
De eerste aan wie ik dacht was Cory Booker. Senator voor New Jersey. Want die is de politiek ingegaan na een studie op de bekende manier met als sporter op de universiteit. En die heeft het heel ver geschopt. Was een zeer veelbelovende voetbalspeler. En uiteindelijk is hij afgebogen. Heeft zelf voor de politiek gekozen. Maar het ligt heel dicht bij elkaar. En eentje waar ik echt meteen aan moest denken, was Bill Brady. Een hele beroemde basketbalspeler. En die de politiek in is gegaan. En een aantal keren senator is geweest voor de staat New Jersey. Ik geloof 3 termijnen. Dus dat is 18 jaar lang. En die heeft in 2000 ook meegedaan aan de presidentsvoorverkiezingen tegen Al Gore toen. Hij heeft verloren van Al Gore in de voorverkiezingen. Maar een hele populaire man die ook zo'n Nou, dat had niemand toen die man nog gewoon basketballer was. Was er echt geen sterveling die dacht, die zou nog wel eens presidentskandidaat kunnen worden. Dus zo gek is die gedachte niet hoor. Wat mij betreft.
Nee.
Oké, maar ik heb geen verstand van sport. Jij weet er alles van. Dus wat denk jij?
Nou, ik zou er nog eentje. Was president Ford. Was dat ook niet... volgens mij was dat ook een Amerikaanse voetbalspeler
zeker.
Op niveau
ja,
in zijn
zeker,
tijd.
Zeker,
dat,
zeker, zeker. Ja.
Nou, verder heb ik deze vraag eventjes naar onze huis-NFL-specialist doorgespeeld. Freek Ewals, goede vriend van ons beiden. Die vroeger ook voor jouw programma BNR De Wereld actief was. En die weet echt heel veel van de NFL en die zit dus 's nachts regelmatig te kijken. En die stuurde mij, zit de Brady van de politiek niet al in het Witte Huis? Punt 1, net als Brady is Joe Biden dus, al decennia lang een van de meest begenadigde professionals. Punt 2. Net als Brady zei iedereen dat Joe toch echt over de datum was. Te oud inderdaad. Punt 3. Net als Brady behaalde Joe als oudje zijn meest opzienbarende prijs. Ja, presidentschap. En punt 4. Net als Brady is de speelstijl van Joe vooral degelijk. Niet zo super spectaculair als die van hun concurrenten. En dan noemt hij Mahomes, Jackson, Sanders en Trump. Laatste punt nog. Net als Brady weet Joe een goed team om zich heen te organiseren. En staat of valt het succes minder met hun spel. In tegenstelling tot hun voorgangers. En dan noemt hij weer dus inderdaad Trump. Wat ook niet echt een teamspeler is. Maar iemand die meer zelf de ster is. Dus ik vond het wel een mooi punt. Is Joe Biden niet eigenlijk de Tom Brady van het Witte Huis?
Ik vind hem fantastisch. Ja. Bravo Freek. Zou ik zeggen. Ja.
Precies. Ja, Freek, als jij lekker Amerikaanse voetbal blijft kijken 's nachts, dan hoeven wij dat niet te doen. Dus dank daarvoor.
Ik mocht vorige week nog als gast optreden in Café Europa, dat Freek ook produceert. Dat is een podcast over leuk. Europa. Dus hartstikke leuk was dat. In Den Haag, uiteraard.
Zeker. Ja. Dat is dus ook een luistertip. Als je nog wat meer Bernard Hammelburg wil en wat meer Europa, luister ook naar die podcast van het Haagse College.
Heel leuk podcast. Zo is dat.
Ja, zeker, zeker. Ruud van Kaam, zoals eerder besproken, eerder gemaild. Beluister ik jullie podcast altijd op de fiets naar mijn werk en nu al weken veroordeeld tot doseren via de laptop op de zolderkamer. Om mijn fysieke gesteldheid enigszins in balans te houden, loop ik geregeld een rondje. En dankzij de podcast wordt er ook nog eens een bijdrage geleverd aan mijn mentale gesteldheid. dat is mooi. De laatste presidentsverkiezing had naast de kleurrijke Donald Trump nog een bijzondere deelnemer in de vorm van Kanye West. Hij zegt, daar heb ik met verbazing naar gekeken. En nu lees ik dat Dwayne Johnson, beter bekend als The Rock, een acteur met de spieren van Schwarzenegger, zullen we maar zeggen, die zou ook president willen. Is dit nou iets van de laatste tijd of waren in het verleden al vaker excentrieke presidentskandidaten?
Weet jij er een?
Ik ben even zijn naam vergeten, maar ik moet denken, er is zo'n oud worstelaar.
Ah, Ventura. Ventura. Die is gouverneur geworden. Ja, precies. Ja. Nou, ik dacht onmiddellijk aan Roseanne Barr. Want die was in 2012, probeerde ze mee te doen aan de verkiezingen als vertegenwoordiger van de Green Party. En die kwam dan met een heel programma van geestelijke gezondheid, meditatie. Ze zou ook de bankiers in Wall Street aanpakken en heropvoeden in kampen. En als ze daar niet aan zouden deelnemen, dan zou ze ze onthoofden. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, en je hebt wel meer gekken. Ja, James Traficant, dat was... die was lid van het Huis van Afgevaardigden in Ohio. Maar die is gepakt wegens het aanvaarden van, ik geloof, steekpenningen of zoiets. En uiteindelijk in de gevangenis beland. Maar heeft ze daarna toch weer opgeworpen. Dat was zo rond 2010, denk ik, als belangrijke gastspreker. Voor de Tea Party. En die was weer op weg om het kandidatuur. Zich kandidaat te stellen. Maar toen is die omgekomen in een. Ik meen een boerderijbrand of zoiets. In 2014. Ja. Maar ook dat was echt. Ja. Een van de meest merkwaardige en meest opvallende mensen in de politiek. Ook een hele beroemde man hoor. Net als Roseanne Barr. Die is ook. Wat je ook van haar vindt. Maar beroemd is ze.
Ja, en het Twitter-gedrag van president Trump had ze. Dus op dat punt had ze dat al onder de knie.
Ja, precies. Ja.
Zijn dit nou mensen die ook wel eens serieus een kans maken? Of is Trump zelf eigenlijk de grootste ex-reality-ster, tv-ster die zo hoog geklommen is?
Nou, ja, ik denk het wel. Iemand die zo rechtstreeks uit het televisiewerk in het Witte Huis belandt. Dat is niet eerder vertoond. Je kunt zeggen Ronald Reagan is wel een mooie vergelijking. Maar die is in de die was eerst acteur, hè, filmster en daarna. Maar daarna is hij gouverneur geweest van Californië. Dus die heeft een tweetrapsraket gedaan. Maar goed, er was ook iemand die uit het entertainmentvak kwam. En dat ook altijd heel blijmoedig is blijven rondtetteren. Van ik ben eigenlijk maar een eenvoudige jongen die rollen uit zijn hoofd leerde. En dat kan ik dan ook goed. En hij kon prachtig uitleggen waarom hij zo goed kon presenteren. Want dat had hij gewoon geleerd in dat vak. Dus ja,
ja,
een beetje andere persoon. Nogmaals, die had een tussensprongetje gemaakt als gouverneur. En onderschat dat niet. Hè. Gouverneur van Californië. Dat is echt wel dat is een baan hoor. Dus,
ja, grote staat. Ja, grote belangen.
Ja, meer dan 40 miljoen mensen of zo. Dus Dat is niet niks.
Ja. Nou, mooi. Chris Smit, die luistert altijd op de fiets naar huis vanuit Bergen door de mooie polders van Noord-Holland. En die valt wat op, ook naar het lezen van het nieuwste boek van Obama, zegt hij erbij, dat er zoveel thema's in Amerika zijn die precies langs die partijlijnen gaan. Of je bent ervoor of je bent er tegen, en dat hangt eigenlijk af van je politieke kleur. Daardoor gaat ook wel wat argumentatie, wat argumenten gaan erbij verloren. En hij zegt van dat is toch vrij contraproductief. Hoe kijken de gewone Amerikanen nou eigenlijk tegen dat twee partijen stelsel aan? Zijn er vanuit de bevolking ook geluiden om dit te serieus te proberen te doorbreken?
Het eerlijke antwoord is nee. Dat wil zeggen, je hoort die geluiden wel eens. En ik zal maar zeggen, in intellectuele kringen is het een niet ongeliefd onderwerp, maar de gewone Amerikaan die vindt het normaal. Het is ook voortgekomen uit de Engelse traditie. En uiteindelijk is het Amerika niets anders dan een afsplitsing geweest. Hè, als oud-kolonie van het Verenigd Koninkrijk, of van Engeland in elk geval. Dus ze zijn er bij wijze van spreken in opgevoed. En ze vinden het ook een goed systeem. Alleen, ik ben in zoverre geïnteresseerd geraakt de laatste weken vooral. Er zijn peilingen nu gedaan, ik weet niet of je dat hebt gezien, over hoe mensen denken over de ander. En dat heeft nog nooit zo ver uit elkaar gestaan als nu. Ik geloof dat iets van 85% van mensen die republikeinse opvattingen hebben, helemaal niets te maken weer meer willen hebben met mensen van andere opvatting en andersom.
Ja.
Dat vind ik, daar heb ik nooit eerder gehoord. Omdat normaal is het zo. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar in mijn persoonlijke kring is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat je mensen ontmoet door de jaren heen. Van de ene en de andere partij. En dan een heel aangenaam gesprek kunt hebben. Maar dat is nu een beetje verdwenen. Dus we moeten hopen dat dat terugkeert. Maar ik weet niet of dat zit in een tweepartijenstelsel. Het is meer. Ik noem het altijd een binaire samenleving. Alles werkt zo. Je bent de ene kant of de andere kant. Of dat nou in de rechtszaal is, waar de rechter geen rechter is, maar een scheidsrechter tussen twee schreeuwende advocaten en een jury heen en weer zit te kijken wie geeft de beste show. Of in de politiek, het is allemaal een beetje hetzelfde. Of in een sportpartij, een sportwedstrijd. Het is een binair land. Het is of het een of het ander. Nulletjes of eentjes.
Ja, precies, precies. En het is die politiek is zo onderdeel geworden van de identiteit. Hè? Dat eentje of dat nulletje ben je ook echt nu die hard voor veel mensen. Ja. Dat is ook iets raars om te zien. Terwijl jij hebt toch ook allemaal vrienden waar je nooit over politiek mee praat. En dat is helemaal niet belangrijk. Hier lijkt dat bij alles. Je kan geen blikje cola meer kopen of je maakt al bijna een politiek statement bij. Het is, ja, niet gezond. Hey, Jan Bakker, dat is een bekende naam uit de Upper West Side. Leuk dat je ons weer mailt, Jan. Hij zegt inmiddels weer een sneeuwbuitje daar. En hij zat te kijken ook ook naar waar we het eerder over hadden. Die aanklager in New York en die grand jury, dat onderzoek naar Trump. En hij zegt, is het niet gewoon een hele simpele oplossing om te voorkomen dat Trump in 2024 weer gaat meedoen aan die presidentsverkiezingen? Laat hem verplicht, laat elke kandidaat verplicht zijn belastingaangiftes openbaar maken. Dat deden we vroeger toch ook, of deden presidentskandidaten vroeger ook. Waarom nu niet gewoon?
Nou, het is pas na de Tweede Wereldoorlog is dat een beetje zo ontstaan. Ik meen dat Jimmy Carter de eerste was die dat deed, dus dat is helemaal nog niet zo lang geleden. En het is meer een fatsoensgebaar aan de kiezer. Want ik laat zien wie ik ben. Maar je mag ook al mijn persoonlijke gegevens hebben. De aanleiding daarvoor was een schandaal rondom Richard Nixon. Die werd beschuldigd van falsificaties. Daar bleek overigens niks van te kloppen. In de tijd dat hij vicepresident was. En die heeft toen in het openbaar voor de televisie in een toespraak openheid van zaken gegeven over zijn privéfinanciën. En daar zat een klein hondje naast. Dat heette Checkers, een cocker spaniel. En die toespraak is ook de geschiedenis ingegaan als de Checkers speech. En dat was een soort keerpunt. Na die periode vonden politici het netjes om dat allemaal te publiceren. Maar er staat nergens dat het moet. En eerlijk gezegd zou ik ook geen grondslag weten om er een wet van te maken. Waarom zou je mensen moeten dwingen? Het is andersom. Ik vind het fijn als ze het doen. En als kiezer kun je zeggen, iemand die dat niet doet, die krijgt mijn stem niet. Maar om het nou om te draaien en het te verplichten, ja, dat gaat tegen mijn, dat strijkt mij tegen de democratische haren, zal ik maar zeggen.
Wat is er, denk je, gebeurd waardoor dat Trump heeft dat helemaal veranderd eigenlijk? Hè? Daarvoor was het een soort van, je moet het doen. Je moet het echt doen. Het was een wet eigenlijk. En nu, Trump die doet het niet. Die kregen wel wat gezeur van. Maar ja, misschien vond die kiezer dat ook helemaal niet zo belangrijk.
Nee, want die kiezer denkt, ik weet ook niet of ik mijn gegevens allemaal zomaar openbaar wil maken. Dus heel veel, zeker van zijn kiezers, die erg negatief staan tegenover de overheid in het algemeen, als bemoeial waar je ver van weg moet blijven, die vonden dat misschien ook niet onsympathiek. En heel veel mensen dachten, ja, we weten dat die schat helemaal rijk is. Joh, wat kan ons het schelen hoeveel miljoenen of miljarden die nou op de bank heeft of niet heeft? Kan ons eigenlijk niet zoveel schelen. Dus ik denk voor zijn eigen kiezers dat het niet van belang was. En je moet de vraag stellen, weten wij het van alle 150 Nederlandse Kamerleden en alle 75 Eerste Kamerleden en van alle ministers precies? Hmm. En vinden wij, zouden we dat niet ook moeten eisen? Nou, ik denk dat als je er hiermee komt dat ze zeggen, ik geloof dat je niet goed bent. Of die politici zouden zeggen, nou ja, je kunt het wat mij betreft best inzien. Maar we hebben die verplichting ook niet, dus waarom zou het in Amerika moeten? Nogmaals, het is geen wet, het is gewoonte.
Ja, je zou kunnen zeggen dat daar een taak voor de journalistiek ligt om belangenverstrengeling en dat soort zaken boven water te krijgen.
Ja, maar dat is natuurlijk iets anders. Dat is natuurlijk iets anders. Was in de tijd dat Bush 1 president werd ook enorm veel gedoe over. Want die had een bedrijf in de olieindustrie in Houston, in Texas. Dus er waren hele terechte vragen over hoe verstrengeld ben jij met de olieindustrie. En hoe verstrengeld ben jij met bijvoorbeeld de regering in Saoedi-Arabië? Dat vond ik best gerechtvaardigde kwesties. En daar zijn ook allerlei antwoorden op gekomen. Dus het is niet zo dat we niet nieuwsgierig moeten zijn of iemand wel helemaal vrij is van invloeden van buiten. Dat is wat anders. Maar om te zeggen, joh, wij zijn het volk en dus eisen wij dat al je privégegevens in de openbaarheid moeten, dat vind ik eerlijk gezegd. Het is netjes als ze doen, maar ik zie niet hoe je er een wet van zou kunnen maken of van zou willen maken.
Waarvan akte? De laatste, Tim Zegre, die luistert al sinds de verkiezingen. En soms tijdens de was opvouwen, zegt hij. En soms ook bij het klussen. Momenteel ben ik de trap aan het schilderen. En dat is een stuk aangenamer dan het schuren. Want dat gaf nogal veel rommel. Dat kan ik me voorstellen. Ik ben blij dat ik dat niet doe op dit moment. En hij vraagt zich af, Bernard. En dit is één. Ik denk dat ik jouw antwoord ook kan geven. Wie verwachten jullie als kandidaten voor de presidentiële verkiezingen van 2024 namens de Republikeinse Partij?
Ja, nou we hebben het al.
Ik denk dat jij een ex-gouverneur gaat noemen.
Ja, Nikki Haley natuurlijk. Die ex-gouverneur. Een een vrouw van Indiase afkomst, echt republikeins. Ze was ambassadeur voor Trump bij de Verenigde Naties. Is zich nu net, denk ik, op een misschien wel gunstig moment een heel klein beetje aan het afwenden van Trump. En dat zien heel veel mensen als een teken dat ze zich opmaakt voor de kandidatuur. Maar er zijn misschien ook anderen, hoor. Ik denk dat Ted Cruz wel weer een poging gaat doen. Het zou me niet verbazen als Mike Pence, de afgetreden vicepresident, ook toch overweegt om een gooi te doen. Dus zij is zeker niet de enige. Maar ze zou wel de leukste zijn. Want jong, vrouw, niet blank. Allerlei dingen waarmee zo een partij zich echt opnieuw kan ontdekken. Hè? Vind je niet? Dus ik hoop dat zij het wordt. En dat de andere kant dan Kamala Harris nomineert. En dan krijg je twee niet-witte vrouwen die vechten om het presidentschap van de Verenigde Staten. Dat zou ik allemaal een opsteker vinden.
Ja, dan hebben we toch weer historische verkiezingen na al die gekkigheid van de afgelopen jaren. Dus dat zou alleen al mooi zijn. Ja. Zullen we daarmee afsluiten, Bernard, dan deze aflevering?
Ja. Heb je nog recensies, Jan?
Oh ja, een recensie van André, 5 sterren. Die zegt van dit is in korte tijd mijn favoriete podcast geworden. Nou, super. Is ook tijdens de verkiezingen begonnen met luisteren. Hij was op zoek naar goed gefundeerde beschouwingen. Te midden van al het geroeptoeter waarmee je tegenwoordig om de oren wordt geslagen. Hij zegt van, dat kreeg ik, maar ook wijze lessen over de politiek en zeer vermakelijke weetjes. Nou, met het hondje Checkers en nog wat andere weetjes heb je dan vandaag weer er wat bij gekregen. En hij zegt, ik kijk er elke week naar uit tijdens het hardlopen, onderweg op de fiets of in de auto en soms ook gewoon op de bank na een lange dag.
Weet je wat, Jan? We doen er volgende week weer een. Wat dacht je?
Nou, ja, vooruit. Okay. Omdat André zo enthousiast is.
Okay. Terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ze komen. Die vragen vinden we heel erg leuk. En ook de recensies natuurlijk via iTunes kan dat. Of je kan ze ook gewoon naar ons mailen. Altijd leuk om van jullie te horen. Volgende week dus weer. Dan spreken we jullie weer. Tot volgende week.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.